Een zegende dienst. Goedemorgen allemaal. Wauw, de laatste zondag van het jaar. De laatste zondag van het jaar. En morgen, of volgende week, een heel nieuw jaar. Nog nooit gebruikt. Helemaal nieuw, elke dag weer nieuw. Elk jaar is het onze gewoonte om in de maand november en december na te denken over het thema. Een thema bijbelvers of een thema voor het jaar dat gaat komen. Mijn vrouw en ik denken erover na, we bidden over ons leven, ons hart voor andere mensen om in ons leven te spreken. En we hebben gekozen dit jaar voor het thema voor volgend jaar is: laat je door God verrassen. Laat je door God verrassen. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar ik heb nog wel onvervulde wensen in mijn leven. Ook al ben ik nu wat ouder geworden. Ik heb nog onvervulde wensen. En het is mijn verlangen en het is ook mijn geloof en mijn vertrouwen dat God ons in het komende jaar wil verrassen met nieuwe dingen. Met iets dat ik nog niet heb ervaren of beleefd of in mijn leven waar heb kunnen maken. Laat je door God verrassen. Ik wil ook jullie dit meegeven vanmorgen, als je dat wilt. Om dit thema, om daar iets mee te doen in het jaar dat voor je ligt. Laat je door God verrassen. Bijzonder jaar. De Bijbellezing van vanmorgen, die komt uit Hebreeën hoofdstuk 1 en Johannes hoofdstuk 1. Ik lees zomaar een vers daaruit. Daarbij even bedenkend dat de woorden uit Johannes en het evangelie en de woorden uit Hebreeën geschreven zijn aan Joodse mensen die net hebben leren kennen de Heer Jezus. Het is geschreven aan Joodse mensen met een Joodse achtergrond die Joods zijn opgevoed en die nu de Heer Jezus hebben leren kennen. In Hebreeën 1 vers 1 daar staat In het verleden heeft God op vele manieren door de profeten tot onze voorvaders gesproken. Maar nu, in onze tijd, heeft Hij tot ons gesproken in zijn Zoon. En uit Johannes. In de wet van Mozes is het ons al verteld wat wij wel en wat wij niet moeten doen. Maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid. Lieve mensen, in het komende jaar als voorganger, als mede-oudste van gemeente Haarlem, hebben wij nagedacht over het thema voor ons als gemeente volgend jaar. En wij gaan ons richten op genade. Ik zag een briefje in jullie gemeente. Genade. Genade, dat is ook voor jullie een bekend woord. Een van de grote Bijbelse waarheden, de genade van God. En dat betekent voor mij en voor ons ook dat wij op een nieuwe manier genadig mogen zijn voor anderen. Soms leggen wij op andere mensen allerlei lasten, allerlei wetten, regeltjes, voorwaarden als christen die God niet op ons legt. En niet alleen maar is de genade van God de vrije gift van God aan ons, maar genade is ook dat wij voor anderen genadig mogen zijn. Lieve mensen, de twee Bijbelteksten die ik heb gelezen is een soort contrast. In het verleden sprak God door de profeten en door op allerlei manieren, maar nu door de Heer Jezus. De wet komt door Mozes, maar de genade komt door de Heer Jezus Christus. En het mag overduidelijk zijn dat God zichzelf heeft geopenbaard op twee manieren. In twee bedelingen. In twee tijdperken. En wij noemen die het Oude Testament en het Nieuwe Testament. God heeft zich geopenbaard op twee verschillende manieren. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament was voorbereiding. Dat was de belofte. Dat was niet de vervulling. Dat was de belofte. Het Nieuwe Testament is de vervulling, het ontvangen van de belofte. Het is net een beetje, ik voor mezelf heb ik erover nagedacht in de zin van, mijn vrouw en ik gaan in mei met vakantie waar gaan we ook weer heen? Waar gaan we heen met vakantie? Oh, we gaan naar Tenerife, ja. We gaan naar Tenerife. Ja, ik wist het wel hoor, maar even zeker weten. Ja, hallo. En we zijn naar een reisbureau gegaan en we hebben zo'n brochure, zo'n folder met die mooie foto's van het zwembad en het strand en die grote gedekte tafels met allerlei heerlijkheden uit de zee. En dat reisbureau en die brochure, dat is het Oude Testament. Dat is de belofte. Dat is, zoveel gaat het kosten. En zo ver moet je reizen. Maar het is niet de vakantie. Het is een blaadje waarop het zegt, zo gaat het worden. Maar het Nieuwe Testament, dat is de vakantie. Dat is de beleving. Dat is de vervulling van wat God heeft bedoeld. Het Oude Testament was de belofte. En het Nieuwe Testament, dat is de vervulling. Nou, in harmonie met deze twee bedelingen, Oude Testament en Nieuw Testament, werkt God en werkte God op verschillende manieren. In harmonie met deze twee bedelingen vraagt God en vroeg God verschillende dingen. En waar wij als gelovigen het onderscheid tussen die twee manieren niet goed begrijpen of ervaren, blijft ons leven als een christen wat gebrekkig. Zwak en afhankelijk. Ik zeg het nog een keer. Waar wij als gelovigen het onderscheid tussen de oude manier, de belofte en de vervulling, het Nieuwe Testament, of laat ik me heel plat zeggen, het leven op een oud-testamentische manier of het leven op een nieuw-testamentische manier. Als we dat niet goed begrijpen, dan blijft ons leven als christen gebrekkig en zwak en afhankelijk. Nou, in de versen die we net hebben gelezen uit Johannes en uit Hebreeën, daar zien we ook, daar begrijpen we ook uit, daar proeven we ook meteen de tegenstelling van de krachteloze wet. Het krachteloze Oud Testament, de krachteloze wet en de bekrachtigende genade van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Het Oude Testament, dat vraagt van ons. Dat eist van ons. Maar de wet kan ons niets geven. Alleen maar vragen. Maar het Nieuwe Testament, dat geeft ons. Dat is de vervulling. Dan kunnen we doen zoals God het bedoeld heeft. Nou, speciaal in ons reformatorisch gericht Nederland. Ik merk als prediker, als communicator, ik merk dat heel, of tenminste in het Westen, zeggen jullie dat hier in het Westen, in de Randstad, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Leiden, in die buurt, in mijn buurt. Ik merk dat in ons reformatorisch gericht Nederland veel mensen, als niet de meeste, worstelen met een dubbel mix, een dubbel leven. Leven deels in het Oude Testament, dit moet en dat moet niet en dat is verboden en zo moet het, verplicht, regels en wetten en allerlei dingen die erbij horen. En leven deels in het vrijmakende Nieuw Testament. Want wie de Zoon heeft vrijgemaakt, die zal waarlijk vrij zijn. Paulus zegt tegen de gelovigen uit de heidenen, laat u niet weer een juk opleggen. Van dit mag niet en dit mag wel en dit mag niet. Je bent vrij in Christus. Genade. Ik wil nadenken met jullie vanmorgen kort over genade. Het idee dat God zomaar zijn liefde en genade schenkt aan ons, zonder dat het ons ook maar iets kost. Zonder enige voorwaarden. God houdt van ons zonder enige voorwaarde. Dat idee, dat lijkt helemaal in te gaan tegen alle menselijke opvattingen. Het idee dat genade betekent dat we niets kunnen doen waardoor God meer van ons zou kunnen houden. Ik doe wel eens wat extra's voor mijn vrouw. Als ik zie dat ze een beetje moe is, dan doe ik de afwas. Normaal doe ik dat niet hoor. Dat hoort ook niet zo bij, nou ja, in onze cultuur dan. Oké. Maar soms als ik zie dat ze een beetje moe is, dan doe ik de afwas. Doe ik iets extra's. Onvoorwaardelijk. Wat zegt u?
Ik zei, dit moet je even niet horen.
Oh, dat moet je juist wel horen, want het staat in de Bijbel, lieverd. Oké. Het idee dat genade betekent dat we niets kunnen doen waardoor God ons meer lief zou hebben. Inclusief alle geestelijke inspanning, bidden en vasten en nachtbidden en ons best doen, dat niet nodig. God houdt aan ons zonder enige voorwaarde. God ziet jou zitten, je mag er zijn. Iemand zei dat vanmorgen toch in een kort getuigenis. Je bent geliefd. Het idee dat we niets kunnen doen waardoor God van ons minder zou kunnen houden. Overspel, pornografie, hoogmoed, liefdeloosheid, noem maar op. Er is niets dat wij doen waardoor God minder van ons houdt. Dat is genade, hij houdt van ons, zonder enige voorwaarden. Lieve mensen, wat je ook gedaan hebt, of wat je ook misdaan hebt, hoe je ook bent op dit moment, je bent geliefd door God zoals je bent. Als God naar jou kijkt, dan zegt hij, wauw, dat is een man, dat is een vrouw. Nou, dat idee lijkt in te gaan tegen alle menselijke opvattingen. De 8 stadia van het boeddhisme, het bedwingen van onze verlangens, de karma-leer van het hindoeïsme, oppassen wat je doet en wanneer je het doet, de joodse instellingen, alle wetten en strenge leefregels, de moslims strenge wetten en leefregels, overal voorwaarden en eisen. Lieve mensen, alleen het christendom stelt dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. Totaal onvoorwaardelijk. Wauw. Dat geeft mij een enorme rust in mijn leven. Nou, ik begrijp ook wel dat niet alles kan en niet alles mag. Natuurlijk niet. Maar dat is wat anders. Als prediker en communicator, als spreker, stoei ik veel met woorden soms. In het lezen en het uitleggen van de Bijbel, in het ontrafelen van Gods gedachten, heb ik woorden nodig. En ik merk dat woorden, net als vlees, na verloop van tijd kan bederven. Woorden kunnen ook bederven. Bijvoorbeeld het woord liefdadigheid. Liefdadigheid. Oorspronkelijk, het woord liefdadigheid oorspronkelijk is liefde en daden. De liefdesdaad. De hoogste vorm van liefde. Liefdadigheid. Maar nu, in veel van ons denken, ik heb het wel eens horen zeggen, toen ik pas mijn werk opzegde als kok in een bedrijf in Zandvoort, ik ben kok van beroep, ik kook haast nooit hoor. Alleen als het over 100 mensen of zo gaat, dat is het wel leuk maar. Toen ik mijn werk opzegde en voor het evangelie ging werken, toen zei mijn oergereformeerde moeder, maar je gaat toch niet van liefdadigheid leven, hè? Je gaat toch niet van liefdadigheid leven? Nou, dat heeft een hele andere betekenis. En het woord genade is ook zo'n woord dat wij opnieuw moeten ontdekken. Het woord genade is een woord dat wij opnieuw moeten ontdekken en de smaak daarvan zo pakken dat ons leven vrij wordt. Los van allerlei dingen die in ons denken, die wij denken dat God, dat wij niet van God moeten. Nee, God houdt van ons zoals we zijn. Met al onze rimpels, met al onze tekortkomingen, God houdt van ons. Een bekende uitspraak van een bekend theoloog. Grote omwentelingen in de kerk komen niet tot stand door iets dat nog niet bekend was. Maar grote omwentelingen in Gods kerk, die komen doordat mensen datgene wat ze al weten op een radicale manier gaan toepassen. Grote veranderingen in ons leven komen niet door iets nieuws. Een nieuwe openbaring. Iets uit Amerika misschien. Grote omwentelingen in Gods kerk en in ons leven komen doordat wij dat wat we al weten radicaal gaan toepassen. Genade. En het is op zijn minst een beetje wonderlijk dat een kerk, dat een gemeente van Christus die bestaat om Gods genade te communiceren, juist gekenmerkt wordt heel vaak door gebrek aan genade. We oordelen zo gemakkelijk. We oordelen zo gemakkelijk. We hebben zoveel regels. Zoveel voorwaarden. We sluiten soms mensen uit. In plaats van ze in te sluiten. Als we echt genade gaan toepassen en prediken, dan moeten we bereid zijn om een aantal zaken anders te gaan doen. En anders tegen dingen aan te kijken. Want God kijkt ook anders tegen dingen aan dan wij doen. Van oorsprong natuurlijk, we weten het wel, genade komt van het woord charis. Ik ben blij, ik verheug mij. Ik ben blij, ik verheug mij. En toch is het niet altijd zo dat we blij de kerk uitgaan. Maar dat we soms weer geconfronteerd worden met onze eigen zwakheid en met onze eigen... Ik heb er altijd een beetje, persoonlijk altijd een beetje moeilijk mee. En ik hoop niet dat ik tegen heilige huisjes iets doe. Schoppen. Maar ik heb altijd een beetje moeite mee met veel kerken met een avondmaalsviering. Dan is er een periode van stilte waarin je in je eigen hart moet kijken of je wat fout hebt gedaan en zo. En moet je dat beleiden en zo. Het is een feest! Het is een feest, terugdenken aan Jezus. Het is een feestelijke, het gaat niet om wat ik allemaal fout heb gedaan. Het gaat om, het is volbracht. Het is klaar, de zonde is weggedaan, de boze heeft zijn kracht ontroofd. Genade. Veel evangelische kerken en besturen van kerken, gemeenteleden, gelovigen, zijn niet in staat om Gods onvoorwaardelijke genade en acceptatie te aanvaarden. Het goede nieuws, de blijde boodschap van genade is, denk ik, in mijn beleving, als ik rondreis in heel veel kerken en gemeenten, de blijde boodschap van genade is nog niet voldoende doorgedrongen in onze emoties en in onze gevoelens. Genade. Twee woorden. Efeze 2 vers 8. Door genade zijn wij behouden. Niet door onze werken, maar door het geloof. Genade en geloof. Het eerste woord, genade, is iets dat God doet. Door genade, door de genade van God die ons niet toerekent wat wij fout hebben gedaan of wat wij fout doen. Maar geloof komt van onszelf. Dat moeten wij doen. Genade van Gods kant is iets dat God doet. Het heeft natuurlijk wel met geloof te maken. Geloof in Gods belofte. Het is vaak uit onkunde en uit onwetendheid. Dat God, hoe God zijn belofte in en aan ons vervult. Kijk, als heel bekend voorbeeld Abraham even. Abraham, die had een belofte van God. Hij zou een groot volk worden. Wij hebben ook belofte van God ontvangen. Ook persoonlijk wel. Ik neem maar even aan dat het zo is, dat jullie als gemeente, als collectieve gemeente, zendingsgemeente, Evangelische Zendingsgemeente Tiel. Dat jullie als gemeente ook een belofte van God hebben ontvangen, collectief als gemeente. Wat God bedoelt, wat God belooft voor jullie als gemeente. Maar ook persoonlijk hebben wij van God belofte ontvangen. Ik heb ook persoonlijk, apart van mijn vrouw, persoonlijk voor mijn leven heb ik ook beloften van God ontvangen. Ook samen hebben wij beloften van God ontvangen. Abraham had ook beloften ontvangen. Hij zou een groot volk worden. Maar zijn vrouw, die kon niet zwanger worden. Ze was al oud. Net als ik, bijna 80. Hallo, dat gaat wel moeilijk. En zo, hij denkt, ik heb een goed plan. En hij gaat Gods belofte zelf invullen. Hij deed dat omdat hij niet doorhad hoe God zijn belofte gaat invullen. Dat snapte hij niet, dat geloof. Geloof is iets dat wij doen. Of is eigenlijk is iets dat wij toelaten dat God doet in ons leven. Laat God zijn gang maar gaan. Lieve mensen, laat God zijn gang maar gaan in de dingen die hij beloofd heeft. Hij gaat het doen. We hoeven hem niet te helpen. Het is genade. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in bezoek was met een van de gemeenteleden. Bij een mevrouw. Meestal ga ik dan met iemand anders mee als ik een mevrouw opzoek. En die was voor het eerst in de kerk gekomen en die wou wat meer weten. We gingen haar opzoeken en in haar huis stond een grote witte Boeddha. En de zuster die met mij mee was, die stond me naar die Boeddha te kijken. We moeten bidden dat hij weggaat. We moeten bidden dat ze hem weghaalt. Die zei, laat die Boeddha maar staan. Laat God zijn gang maar gaan. En in de week daarna, haar gebeden, haar voorbeden gingen allemaal over die Boeddha. Die in het huis stond. Ze was meer gefixeerd op datgene dan op God. En ik probeerde haar maar te zeggen, laat dat nou maar liever, laat die Boeddha maar staan, die doet geen kwaad, een stuk steen. Er is maar één God, halleluja. Er is maar één God, al die dingen. Nou goed. 3, 4, 5 weken later kwamen we weer. De Boeddha stond nu achter een gordijntje. 3, 4 later kwamen we weer. De Boeddha stond in de keuken. En later in de schuur. En later werden we uitgenodigd om hem samen met de hamer lekker make-up. Nee? Zoals de dames hun make-up doen, moesten wij dus die Boeddha dus make-up. Met de hamer en zo. Weg. Laat God zijn gang maar gaan. Laat God zijn gang maar gaan. God is aan het werk. Ons geloof heeft veel meer te maken met God dan met onze omstandigheden. Twee aspecten over genade. Genade is de onvoorwaardelijke gift van God. De gave van God. Onvoorwaardelijk. Elk van ons. Ik weet niet wat jullie hebben. Wie jullie zijn. Wat je hebt gedaan. Als jullie wisten wat ik heb uitgesproken voordat ik tot bekering kwam. Nou, dat wil je niet weten. Daar word je niet blij van. Ik droom er nog wel eens over. Ik word 's morgens om 3, 4 wel eens wakker. En dan komen die gedachten over mijn vorige leven nog wel eens binnen. En dan zeg ik, oh shivers, had ik dat maar niet gedaan. Het staat nog steeds in mijn boek, behalve het staat nu een kruis doorheen. Genade als Gods gift. Maar er is ook nog een ander aspect van genade. Genade is ook de bekrachtiging van God in allerlei situaties in ons leven. Genade is een gift van God, een gave van God. Maar genade is ook een bekrachtiging. De Heer Jezus zegt tegen Paulus, mijn genade is genoeg voor jou. Hij was ziek, hij lijdt met een lange ei. Hij lijdt, lange ei DT. En de Heer Jezus zegt, mijn genade is genoeg. Hij zegt, ik heb 1 maal, 2 maal, 3 maal gebeden of God het uit mijn leven wegneemt. En God zegt, nee, ik ga het niet wegnemen. Mijn genade is genoeg voor jou. Met mijn genade kun je het dragen wat nu in jouw leven gebeurt. Dat is ook genade. In Genesis hoofdstuk 2, hoofdstuk 1 of 1 en 2, dan zien we twee beelden. De boom van leven en de boom van kennis van goed en kwaad. Twee bomen. De kennis van goed en kwaad. Niet alleen maar kennis van kwaad, maar ook kennis van goed en kwaad. Ook het goede. Weet je, als we kijken naar Kaïn en Abel, dan zien we dat Kaïn een offer bracht. Dat was niet kwaad, dat was niet fout, dat was niet verkeerd, dat was helemaal goed. Maar het was uit zijn eigen werk. Niet uit eigen werken worden wij gered. Het is menselijk. En weet je, in heel veel van ons denken zit een stuk menselijkheid. Als ik het maar goed doe. Maar het richt de mens op zichzelf. Ik lees even, misschien wel uit een verband misschien, maar ik lees even uit Jeremia. Jeremia hoofdstuk, ik denk dat het hoofdstuk 2 is. Jeremia hoofdstuk 2. Mijn volk, ontzet u, o hemelen, huivert, wees ten diepste ontroerd, luidt het woord des Heren. Want mijn volk heeft twee boze daden bedreven. Ze hebben mij, de bron van levend water, verlaten en zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Ze hebben mij verlaten en zichzelf bakken uitgehouden. Ze hebben mij verlaten en hebben het zelf gedaan. Ze proberen zelf hun eigen leven te leiden. Twee van die bomen. Dat heeft ook te maken met genade. Genade heeft niks te maken met het goede of het kwade. Het heeft te maken met Gods hulp. Het Bijbelse woord voor ik wil toch nog graag even één ding aan toevoegen. Ja. Vergeving. Vergeving. Het Bijbelse woord vergeving heeft ook heel veel te maken met genade. Het loslaten, het wegwerpen, jezelf bevrijden. Ik heb een aantal onderzoeken gedaan. Nu moet ik even bijzeggen dat ik niets van jullie weet. Dus wat ik zeg heeft geen betrekking op jullie als gemeente. Maar in de gemeente waar ik bij betrokken ben. Een aantal gemeenten, een tiental gemeenten die ik goed ken. En het blijkt dat de leiding van de gemeente, de oudsten, de diakenen, de kringleiders van de gemeente, vaak geen idee hebben hoeveel van de ouders hun jongeren aanraden met de vakantie om toch maar alsjeblieft condooms mee te nemen op vakantie. Naar aanleiding van onderzoek blijkt dat de leiding van de gemeente heel vaak geen idee heeft waarom zoveel leden van de gemeente soms wel en soms niet aanwezig zijn. De leiding van de gemeente blijkt soms geen idee, jammer genoeg, wat er allemaal misgaat in de huwelijken van mensen die in de kerk komen. Geen idee. En het is belangrijk, ik merk dat wij in deze dingen, dat wij juist in deze dingen te weinig praktisch relevant onderwijs geven aan Gods gemeente. We herhalen steeds weer geestelijke, prachtige Bijbelse waarheden, maar we hebben te weinig praktische uitdagingen en uitnodigingen die leiden tot gedragsverandering. Genade heeft te maken dat wij van zien hoe God ons ziet, wat God van ons wil, en dat betekent dat mijn leven er anders uit gaat zien. U kent natuurlijk wel de woorden uit de Bijbel, Galaten hoofdstuk 2, om genade haar kracht te ontnemen. Of Hebreeën 11, om in de genade te verachteren. In de genade achter te lopen. Of 2 Korinthe, waar Paulus schrijft in 2 Korinthe aan de Korinthiërs, dat jullie genade kan toenemen. Of Petrus schrijft aan zijn gemeente, aan de gemeenteleden, die schrijft dat jullie kunnen groeien in genade. Zo, ik wil nog één keer herhalen wat ik bedoel met de twee aspecten van genade. Genade als onverdiende gunst van God. De zegeningen van God. Onverdiende zegeningen van God. Vergeving, eeuwig leven, Gods nabijheid, Gods voorziening, Gods hulp, Gods bekrachtiging. Onverdiende gunst. Elk van ons mag aanspraak maken op de hulp van God, onafhankelijk hoe hij, wat hij gedaan heeft, hoe zijn leven in elkaar zit. Dat is onverdiend. Maar er is ook, genade is ook een bekrachtiging. Het werk van genade heeft ook te maken met dat God mij kracht geeft om zekere dingen wel of zekere dingen niet te doen. En dat heeft te maken met Bijbel en seks. Seks voor het huwelijk. Dat heeft te maken met bijbelijke en menselijke relaties. Dat heeft te maken met de Bijbelse verantwoordelijkheden van de gelovigen. De bekrachtiging. Die te maken heeft ook met onze rol als kerk, als christen in de maatschappij, in het gezin, in de plaatselijke gemeente. Rentmeesters van ons geld. Weet je dat je genade nodig hebt om te geven? We hebben genade nodig om te geven. We hebben geen genade nodig om te geven vanuit onze volheid, van veel. Maar daar waar we weinig hebben, daar waar we krap zitten, daar waar God van ons vraagt om te geven naar ons inkomen, onze tiende geven, geld geven aan Gods werk, daar kunnen we het soms niet missen. Dat is soms doet het pijn om te geven. En daar is genade voor. Dat God genade geeft om iets te doen wat je eigenlijk niet kan doen. Ik heb een aantal medewerkers van mijn werk in Japan en in Thailand en China heb ik in augustus uitgedaagd om in de komende 4 maanden van augustus, september, oktober, november, december, 5 maanden, om in de komende 5 maanden iets te doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Iets te doen wat je nooit eerder hebt gedaan. Een stap te maken, iets te doen waarvan je weet dat zou ik moeten doen, dat zou ik kunnen doen, maar nog nooit heb gedaan. Ik heb ook gevraagd tegelijkertijd aan de medewerkers om te laat ik het maar zeggen, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Wanneer ben je voor het laatst geraakt door iets? Als christen, dat je geraakt bent, of door je buren, of door een situatie, of door zieke mensen, of door omstandigheden van iemand anders, dat het je zo raakt, dat jij, hoewel je niets kunt doen, er toch iets aan gaat doen. Genade, leven uit genade, de bekrachtiging van God. Sommige dingen kan ik niet meer doen, en toch doe ik ze. Want de genade die bekrachtigt mij. Dat is heel reëel hoor. Jullie kijken allemaal heel verbaasd, maar hallo. Dat hebben jullie toch wel ervaren? Steek even je hand als je dat zo is. 1, 2, 3, 4. Genade is ook waar God zegt. Ik heb gebeden voor dit, ik heb gebeden voor dit, ik heb nog een keer gebeden. Maar God zegt. Nee, ik doe het op een andere manier. Mijn genade is voldoende om het te dragen, te doen, te ondergaan. Ik wil ook vanmorgen nog een lans breken voor genade in verband met vergeving. Onvergeeflijkheid, het niet vergeven, staat lijnrecht tegenover genade betonen. God heeft ons vergeven. God heeft ons vergeven. Alles wat wij ooit gedaan hebben en wat wij ooit zullen doen, God heeft het vergeven. Hij ziet het niet meer. Hij heeft het geworpen in de zee van zijn vergetelheid. Of zoals het ook staat in de psalmen, geloof ik. Zover als het oosten is van het westen, heeft hij het weggedaan. Onmetelijke afstand. En vaak kunnen wij niet, of willen wij niet, ten volle vergeving schenken. En we zetten onszelf daarmee in een soort gevangenis. Onvergeeflijkheid, is dat een woord? Onvergeeflijkheid, klinkt goed in afval, is een soort gevangenis. Als ik niet vergeven heb, zit ik in de gevangenis van mijn eigen verleden. Het houdt mij vast. En onbewust gaat het werken als gif in mijn leven, in mijn ziel, in mijn emoties, in mijn gevoelens. We zeggen vaak, ik herinner me toen ik nog in Japan woonde, toen ik nog jonger was, ik had een hele super auto, zo'n een beetje een mooie auto. En alle mensen voor mij maakten allemaal fout in het verkeer. Ik niet hoor, maar dat dacht ik tenminste. En als iemand verkeerd inhaalde, of de rood, ging ik maar tuter op die tuter. En Fanny zei, jongen, doe dat nou. Fanny zei altijd, doe dat nou, laat die mensen nou toch, laat die mensen. Zei, nee, ik moet ze een lesje leren. Ik moet ze een lesje leren. Soms kunnen wij niet vergeven, omdat wij de gevoelens hebben, ja, hij moet het maar leren. Ik wil dat onverantwoorde gedrag niet aanmoedigen. Ik ben de benadeelde partij. Hij moet maar eerst komen, hij moet maar eerst de eerste stap maken. Of we zeggen, hoe kan ik vergeven als hij geen spijt heeft? Vergeven. Lieve mensen, genade heeft ook te maken met vergeving. Vanmorgen zou ik willen onderstrepen in ons leven, vooral voor het komende jaar, dat wij opnieuw of bij vernieuwing bewust worden dat wij mogen leven uit genade, dat God naar mij kijkt elke morgen. Als ik krakkemikkerig opsta, dan kijkt God naar mij en dan zegt God tegen mij, wauw, what a man. Wim Molenkamp, ik ben blij met die man. That's true, dat is waar. Het is zo. God houdt van ons. Lieve mensen, wat je ook bent, wat je ook gedaan hebt, het volgend jaar een jaar van genade om te zien, wij zijn aanvaard door God. En genade als een kracht, als een bekrachtiging voor de dingen die God wil dat ik doe in mijn leven. En dat kan soms, dat, weet je, dat moeten we, ik moet het nog leren. Ik moet het ook nog leren. Ik betrapte mij gisteravond op. Dat is heel geniepig hoor. We hebben geen idee hoe we in elkaar zitten. Gisteravond bij het voorbereiden van de preek van vanmorgen. Ik was moe, ik had een hele drukke week. De kleinkinderen, een invasie van de kleinkinderen met kerst. En de opa's en de oma's en de tantes en de ooms. En s'avonds, ik wist dat, zag het niet meer zitten s'avonds. Ik was moe, mijn rug had pijn al. En gisteravond, ik was erg moe, ik had vreselijke rugpijn. En de buurman was net overleden, dat hoorde ik later. Maar er kwam iemand aan de deur om de begrafenis te regelen. En om 10:00 zo belde aan. Ja, onze buurman heeft de gewoonte om niet even aan te bellen. Zo, nee. Het hele huis. Ik zei, oh nee, daar heb je weer iemand. Ik zit net me voor te bereiden op genade. Ik zit net voor te bereiden om te zeggen, mensen, laten we onze buren helpen. En dan komt iemand aan en ik wil helemaal niet. Genade is de kracht die God mij geeft om dat laatste stukje waar ik eigenlijk zelf geen geduld of geen kracht of geen moed meer heb, om dat in te vullen met een smile on my face. De kracht van God, genade. Genade is een gave van God. Nu allemaal mogen we die ervaren. En genade is een bekrachtiging. Dat moeten we leren. En ik heb mij voorgesteld, aan de oudsten die met mij meewerken, aan de oudsten, om volgend jaar, voor de eerste 6 maanden van het jaar, een half jaar van ons helemaal te focussen op genade. Op wat God in mijn leven wil doen en wat ik mag betekenen voor iemand anders. En ik heb onszelf gewaarschuwd, want als we dat gaan toepassen, dat betekent dat wij ook genade moeten hebben, mogen hebben voor andere mensen. Genadig zijn. Dus als iemand, ja, hier mag het misschien wel hoor, maar in sommige kerken is dat natuurlijk helemaal niet mogelijk. Iemand komt naar het avondmaal met jeans. Of in de zomer met een korte broek naar het avondmaal. Moet je hem zien? Moet je kijken? Hij snapt er niks van. Dat kan je toch niet maken in de kerk? Die gedachten gaan door ons hoofd. Maar wij mogen genadig zijn. Want hij of zij, iedereen, daar zegt God van, ik zie hem zitten. Ook al doen zij het niet zoals wij het zouden doen. Een jaar van genade. Ik wil jullie zegenen om genadig te zijn. Ik wil jullie zegenen om genade te ontvangen van God. Volkomen vrij te zijn. Vader in de hemel, als ik hier zo vanmorgen sta, in alle menselijke zwakheid, dan dank ik u hier voor mezelf, voor ons, dat wij genade op genade mochten ontvangen. De dingen die wij zelf hebben uitgesproken, Heer, u heeft ze vergeven, u heeft ons vrijgemaakt, losgemaakt. Dat wij volkomen met u en met onszelf verzoend zijn. Dat u blij met ons bent en dat we blij met onszelf mogen zijn. Heer, we bidden, ik wil bidden, Heer, voor elk van ons vanmorgen, als wij een nieuw jaar ingaan, dat ons leven gemarkeerd zal zijn door genade. Te leven uit genade en genade te betuigen aan andere mensen. Help ons, Heer, we danken u daarvoor. In Jezus' wonderbare naam. Amen.